Macro-economisch gezien zijn het vakinhoudelijk enorm bijzondere tijden. Sterker, over een paar jaar zal ongetwijfeld ergens in de collegebanken de relatie worden gelet met, nou, wat zal het zijn, Parmalat, Enron begin deze eeuw, of met de Lehman Brothers 2008. Maar goed, we hebben het dan concreet anno 2022 over. Nou, amper faillissementen, ja. een werkloosheid die nog nooit zo laag is geweest. Negatieve rente op staatsobligaties en spaartegoeden van boven een tonnetje. Een lange termijn rente die in de VS alweer stijgende is. En een enorme plas aan spaartegoeden met een exploderende wereldeconomie. De vraag is nu, ja, leuk lief en aardig, hè, macro-economisch. Maar hoe gaan we daar op micro-economisch niveau mee om? Nou, en om die vraag te beantwoorden hebben we Iep Owel uitgenodigd. Partner bij het uit Baarn afkomstige Ortelius Wealth Management BV.
Zo, hè. Zo. Het zal je maar gezegd worden in deze tijd.
Leuk, hè? Intro schrijven.
Ja, intro schrijven is leuk. Ze uitspreken is wel een heel ander verhaal. Iep, welkom terug bij Gooise Business. Je hebt de bankwetens...
Lars.
Ja, nee, je spreekt nu met Arend, hoor. De collega van Lars.
Met Arend.
Ja, met Arend.
Ja, ja. Ik zie jullie nu niet.
Nee,
dus,
ja, nou, maar, niet. Ik heb geen flauw idee met wie ik spreek. Echt, meen ik serieus. Ik heb je alleen wel helemaal gescout. Ik heb je website nagetrokken, dus hou je vast. Je hebt bankwetenschappen gestudeerd in St. Gallen. Deel je de bovenstaande vergelijking als je nog weet waar we het over hadden?
Nou, het is, we hebben een paar jaar geleden het gesprek gehad, geloof ik, bij jullie op de radio.
Ja.
En er staat me nog het een en ander bij, inderdaad. Ik heb onder andere gewaarschuwd voor lage rentes. Want niemand wou geloven dat men zelfs op deposito's negatieve rente kon gaan berekenen. Nou, dat is toch wel waar geworden.
Maar Iep, dus we hebben inflatie, negatieve rente op inderdaad, hè, staatsobligaties. Met andere woorden, op het moment dat je dat ding over 10 jaar afloopt, krijg je minder geld terug. Wie kopen dat soort obligaties momenteel?
Nou, met name institutionele beleggers,
okay.
Pensioenfondsen.
Ja.
Vanuit de regelgeving dat ze simpelweg een bepaald percentage aan obligaties moet aanhouden. En het liefste van de Nederlandse overheid natuurlijk. Want
ja,
dat spekt natuurlijk ook de staatskas. En dat hebben we dringend nodig. Maar de grote institutionele partijen zorgen ervoor dat die lange rentes laag blijven. Dat duurt nogal een hele tijd inderdaad.
Hoe lang kunnen ze dat volhouden?
Heel lang. Heel lang, want de alternatieven zijn er eigenlijk niet. We hebben net al gezegd dat deposito's levert ook helemaal niets meer op. Sterker nog, negatieve rente. Nou, het volgende categorie staatsobligaties. Nou, de 10-jaars in Nederland is net positief geworden. Mijn fractie, zeg maar, de 10-jaars. En dan de Amerikaanse staatsobligatie doet 1,75% voor een 10-jaars papier. Dus dan moet je echt. Er valt weinig te verdienen wat dat betreft. En bedrijfsobligaties, ja, daar krijg je misschien 1% puntje meer. Maar dan mag je in je handen klappen van genot, zeg maar.
Okay.
Voor de rest is het moeilijk geld verdienen.
Iep, en tegelijkertijd hebben we, nou eerlijk waar, we hadden ooit in Frankrijk met wijnplassen te maken. We hebben momenteel anno 2022 hebben we met spaartegoedplassen hebben we te maken. Hoe rijm je het een met het ander?
Men weet niet waar men naartoe moet.
Nee.
Er zit geloof ik in Nederland ruim 400 miljard op deposito. Mensen die denken dat sparen goed is. Maar vergeten daarbij dat inflatie is aardig toegenomen. Met inflatie van 0%, ja, dan gaat het nog. Maar die inflatie is nu richting de 4-5%.
Ja, december.
Dus men gaat achteruit,
ja.
Met zijn geld. Men gaat geld verliezen en dan heeft men nog de belastingdruk. En daarbovenop nog de banken die boven een ton, 0,5% zich laten betalen voor het houden van een deposito.
Wat doe je daarmee op box 3?
Alles wel. Het kan inderdaad meestal box 3 zijn. Als het maar boven 100.000 euro is, dan betaal je al snel 0,5%.
Ja, dat is je negatieve rente, hè, op spaartegoeden, ja, boven een ton. Nou gaat, hè, box 3, datgene wat ze wat dat 10 jaar geleden geweest, dat ze die forfaitaire rendementen hebben verzonnen, die 4% dat je zou kunnen maken. Oh god, de familie.
De familie is compleet, wat leuk. Hè?
Heeft iemand nog wijn achter in de auto liggen? Want dat gaat bij deze.
Ja, dat gaat hard nu. Even terug. Breek ik je in?
Ja, ik was nog niet klaar met mijn box 3 verhaal. Want laat ik zo zeggen, de Hoge Raad heeft in ieder geval nu, geoordeeld dat de oude rendementsheffing, dat feitelijk niet juist meer is. Dus ga je terug, waarschijnlijk dit jaar, of in ieder geval volgend jaar, gaan we nog naar een werkelijk rendement. Gaan we terug, hè?
Ja, maar voordat ze dat bekokstoofd hebben, ze praten er al jaren over, ja. Maar ik vrees dat we daar nog wel echt nog enkele jaren vandaan zijn, hoor, voordat het zover is. Want het is heel ingewikkeld om dat te berekenen, want dan ga je daadwerkelijk het rendement berekenen over je beleggingen.
Ja.
Nou, ga er maar aan staan.
Ja, wat doe je met een niet gerealiseerde koers-winstverhouding, hè?
Dat is nog een heel puzzelstukje. Ja. Dus daar zijn ze echt nog wel even mee bezig. Dat wordt niet 1, 2, 3 ingevoerd.
Nee.
Iep, Ortelius Wealth Management, kun je daar ietsje duidelijker over zijn? Ik heb er nou een beetje op ingelezen op jullie website. Daar staat vooral op, wij hebben geen dingen in eigendom, we hebben geen eigen producten. Wat doen jullie dan wel? Bemiddelen jullie? Zijn jullie tussenpersoon? Hoe zit dat in elkaar?
Nou, wij zijn creatieve vermogensbeheerders. Puur zou ik willen zeggen, die eigenlijk zich af willen zetten van de traditionele banken en de grote vermogensbeheerders door als kleinere entrepreneur creatief te denken en met oplossingen te komen voor mensen die goed willen beleggen.
Dus je bemiddelt eigenlijk voor de belegger bij jullie naar de juiste instantie of portefeuille toe waar de mensen terecht kunnen?
Ja, de cliënten die we hebben, die houden hun rekeningen aan bij de grote banken, bijvoorbeeld ABN AMRO of Insinger Gillissen.
Ja,
maar geven ons een mandaat om het beheer te doen.
Ja.
Om daadwerkelijk de acties te ondernemen, zodat een portefeuille mooi wordt opgebouwd en de risico's en de rendementen in een bepaalde verhouding staan.
Ja, want daar wil ik naar je toe. Gaan we 2 keer achteruit. Aan de ene kant vanwege de inflatie en aan de andere kant vanwege de negatieve rendementen inderdaad op spaartegoeden en staatsobligaties. Met andere woorden, dat macro-economisch gezien. Hoe ga je daar als individuele consument nu mee om? Mocht je inderdaad een paar centen hebben waarvan je zegt, nou oké, daar hoef ik dan eventueel overmorgen niet een nieuwe vaatwasser van te kopen. Jullie hebben een nieuw fonds geïntroduceerd per 1 januari?
Ja, klopt. We hebben het Julius Fund geïntroduceerd. Er is ook een website van www.juliusfund.nl.
Dat zouden we niet doen, hè?
Sorry, mag ik geen reclame maken?
maar leg uit wat ja. Wat doet dat fonds om inderdaad die 2 negatieve aspecten te mitigeren?
Nou, wat wij doen is wij beleggen in index trackers.
Ja, ETF's.
En dat is naar onze mening een van de beste uitvindingen geweest in de financiële branche.
Ja.
Omdat men eigenlijk als particuliere belegger meteen in het genot komt van een enorme spreiding. Als men in een gemiddelde index tracker belegt, dan belegt men al snel in 1000 aandelen of 1000 obligaties.
Ja, sterker nog, bij jullie las ik nog hogere getallen.
Ja, als men de totale portefeuille neemt in obligatie- en aandelenindextrackers, dan zit men inderdaad gespreid over 2000 aandelen en 19.000 obligaties.
Nou ja, nul risico, dat bestaat in jouw vak niet, maar het is wel tot richting nul gereduceerd.
Wat is je doelgroep met dit?
Nou, dat is heel ver gaand wat je nu zegt, Lars, maar voor een belegger met een horizon van een aantal jaren, is dit wel een gematigd risicoprofiel wat overzichtelijk is. Waar men in het verleden redelijke rendement kan behalen.
Ja. Ik was net even te snel, sorry. Maar wat is de doelgroep van dat fonds?
Ja, we hebben een inleg van 100.000. Dus men moet wel 100.000 inleggen om mee te kunnen doen in het fonds. En We hebben een soort overeenkomst met het administratiekantoor en met ABN AMRO. ABN AMRO is de beheerder van de stukken en ook de beheerder van de betaalrekeningen. Dus die 100.000 komen bij ABN AMRO terecht en dan kunnen wij op de rekening van het fonds beleggen.
Oké. Iep, ik realiseer me dat, voor mij is dit natuurlijk gewoon inhoudelijk is dit gewoon smullen, maar ik realiseer me dat, laat ik zo zeggen, niet elke luisteraar dit even leuk en smullend vindt als dat ik dat zelf vind. En wat ook handig is anders dan films als The Wolf of Wall Street en andersoortige film. We hebben het over een fonds dat wel een nadrukkelijke, concrete, fysieke onderliggende waarde heeft, hè?
Ja, alle stukken, alle ETF's hebben fysieke stukken als onderliggende waarde inderdaad. En het grote voordeel is de spreiding, maar ook de keuze die men maakt. Bepaalde industriesectoren die goed lopen of goed gaan lopen de komende jaren. Spreek over robotisering of automatisering. Maar men spreekt ook over duurzame beleggingen. Dus waar gaan we naartoe? En ook de wissel in sectoren. Sommige sectoren lopen een bepaalde periode goed. Dan moet men eigenlijk een stukje switchen naar andere sectoren die weer goed lopen.
Okay.
En de belangrijkste switch die men altijd moet maken, of de belangrijkste keuze, is de keuze tussen obligaties en aandelen en de switch daartussen.
Oké. Okay. Iep, we hebben nog een paar gasten in de uitzending. Dus ik ga in ieder geval een eind maken aan het gesprek wat we nu in ieder geval voor de radio met jou hebben. Waar kunnen mensen inderdaad het een en ander terugvinden op het internet? www.
www.juliusfund.nl.
Oké. Okay.
En ze kunnen ons dan alle tijden bellen.
Zo is het. Iep, dankjewel.
Ja, succes, Lars.
Hoi.
Dank je.